Nou, Rocher, welkom weer.
Dankjewel.
Luisteraars, kijkers.
In deze niet geairconditioneerde ruimte.
Lekker
waar
warm.
De zweetdruppels over ons lichaam
dus
heen
laten gutsen. We vooral niet al te verhitte discussies krijgen.
Nou ja, weet je, ik vind dat wel, dat hopelijk, dat men mee eens is, dat dat ook wel goed is. Dat we gewoon dat ook wel doen, daar zitten we ook voor. We hebben ook af en toe een andere mening.
Ja, precies.
Maar uiteindelijk komen we wel weer tot elkaar, hè?
Ja. Wat hebben we vandaag?
Leuke zaak.
Uitspraak van de Hoge Raad, 28 november 2025. Dus niet super recent, maar ik vond hem toch wel relevant. Waarom vond ik hem relevant? Omdat dit gaat over een huurrechtszaak.
Ja.
Dus dat is...
Compleet iets anders.
Ja, maar volgens mij is dat ook gewoon dagvaardings... gaat met dagvaarding,
ja,
ook,
dagvaarding, hè?
Dagvaardingprocedure. Ja. En dat is dus uiteindelijk bij de Hoge Raad terechtgekomen.
Ja.
En dus de Hoge Raad gaat in deze... Ja, handelszaak, zullen we maar zeggen.
Mm-hmm.
Heel uitgebreid in over wat is nou eigenlijk de betekenis van artikel 3 van het internationaal verdrag voor de rechten van het kind. Hè, waarin eigenlijk staat van, nou ja, het belang van het kind moet een eerste overweging zijn bij een beslissing. Geeft dat nou eens eigenlijk handen en voeten? En daar geeft de Hoge Raad, gaat daar uitgebreid op in. Dan in relatie tot de ontruiming van een woning.
Ja,
maar ik
waar
denk,
kinderen ook zitten dan. Ja.
Ja. En ik denk dat dat best een aantal interessante dingen heeft die misschien ook voor
zeker
de familie- en jeugdrechtenpraktijk relevant kunnen zijn.
Ja.
Zal ik even kort de casus schetsen? Ja. Of wil jij dat doen?
Ja, wat jij wil. Ik heb het netjes verwoord.
Dus, nou, mooi.
Ik heb het goed voorbereid.
Goed.
We hebben het te maken met woningcorporatie IJmere. Verhuurt een woning aan een echtpaar dat daar samenwoont met twee minderjarige kinderen. En tijdens de huurperiode ontvangt IJmere klachten over overlast.
Geluidsoverlast.
Nou, daar komt hij. In 2024 treft de politie aan bij meerdere doorzoekingen van de woning. Drugs, munitie, vuurwapens. Inderdaad, er zijn er natuurlijk ook dan heel veel overlast qua geluid geweest. En bij de ouders...
Ja, maar even grappig, hè. Dus ja, in januari vallen ze in. Wiet, munitie, ja, vuurwapens. En dan in april vallen ze in.
En weer.
Wiet,
ja,
weer.
Ja, dus, zeg maar, ja. Nee, die, ze blijven gewoon doorgaan. Ja, zolang die woning open blijft, kunnen ze gewoon lekker hun ding doen.
Ja, ja.
En,
nou ja, en dacht ik ook. Mm-hmm. Want waar gaan natuurlijk vaak ontruimingsgeschillen over.
Ja.
Als je niet betaalt.
Ja.
Nou, deze mensen betaalden in elk geval wel. Dus het handeltjes in de wiet en de vuurwapens leverden in elk geval genoeg centjes
genoeg
op
om
de huur
te betalen. Ja, dus misschien had hij meer inderdaad gewoon ook twee pet op. Van dat ze dachten van, nou ja, ze kunnen ook wel blijven zitten, want ze betalen de huur wel. Nee, dit is nou echt gewoon wel zo'n zaak waarbij je dan te maken hebt met die zogenaamde ijzeren deur. Hè? Dus als de woning om die reden wordt gesloten, dan is het gelijk pats afgelopen. En dan,
ja, dat was hier toch ook?
Ja,
dat de burgemeester
daar komt, ja, ho, ja, daar kom ik
oh, ja,
op.
Okay, ja,
ja,
ja, ja, ja.
Ja. Dus dan, nou oké, okay, die ouders die worden verdacht als, aangemerkt als verdachte. En dan de burgemeester ziet met het oog op de kinderen af van sluiting van de woning op grond van de opiumwet.
Okay.
Maar kondigt dan later toch nog bestuursdwang aan. En IJmere vordert daarop een kort geding. Die zegt, luister, ik wil gewoon ontbinding van de huurovereenkomst, ontruiming van de woning. En onder meer verwijst het naar zero tolerance breid, naar wat jij zegt, in januari deed je dat niet en later weer wel, maar goed, oké. Ten aanzien van drugscriminaliteit. Dus nou, dus uiteindelijk is de hele clue, IJmere zegt, hop, wegwezen, kinderen ja, ook maar de straat op en daar hebben we niks mee te maken, we willen van deze mensen af. En dan is de vraag van, oké, de Hoge Raad gaat beoordelen van, kan je dat nou zomaar doen?
Nou ja, dus wat die rechter eigenlijk doet, hè, die heeft ook kennis genomen van een rapport van de Nationale Ombudsman en van
ja,
de kinderombudsman,
mm-hmm,
die eigenlijk in die rapportage, ik heb de rapportage niet zelf nagelezen, maar
nee,
wat ik hieruit
niet
begrijp, is dat er eigenlijk in die rapportage wordt gezegd dat wij dus in Nederland bij woningontruimingen onvoldoende rekening houden met de specifieke eisen van de belangen van het kind zoals die
ja,
dus voortvloeien
ja,
uit 3 IVRK. En dan kan je ook in algemene zin daarover meegeven dat je ziet dat wel vaker ook.
Mm-hmm.
Dus ook op nationaal wetgevingsniveau hebben we de kinderrechtentoets.
Ja.
Hè, dat is ook iets waar steeds meer aandacht voor komt. Wat ook gevraagd wordt dat er eigenlijk al op grond van inderdaad ook 3 IVRK
mm-hmm,
ook een verplichting komt bij het opstellen van wetgeving. Om ook na te denken over, ja, maar wat betekent deze wetgeving nu eigenlijk voor
kinderrechten,
kinderrechten of kinderbelangen. Ja, dus het is wel. Nou, en dus heeft deze rechter Die ziet die rapportage en die zegt, hoe zit dat eigenlijk? En die heeft dus prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Dus het is niet dat dit inmiddels al bij de Hoge Raad ligt voor een oordeel. Dit zijn gewoon prejudiciële vragen.
Die beantwoord worden.
Ja, oké. Okay. Nou, en wat is eigenlijk, wat vraagt die rechter aan de Hoge Raad? Van ja, welke rol speelt 3IVRK eigenlijk in dit soort zaken? Welke rol speelt dan het verwijtbaar gedrag van ouders daarbinnen? Wat moet je als rechter precies doen? Hoe uitgebreid moet jij onderzoeken? Wat moet jij verlangen aan informatie? Mag je zelf ook op zoek gaan, ambtshalve? Dat soort vragen worden eigenlijk gesteld aan de Hoge Raad.
Nou ja, dat is natuurlijk de hele clue ook in deze zaak. Hè? Dat de Hoge Raad het inderdaad heeft over van, nou beste rechter, jij moet jezelf ambtshalve een x-aantal vragen voorleggen voordat je überhaupt dan tot een bepaalde beslissing komt. Kijk, de Hoge Raad zegt van ja, als het gaat over kinderen, als dat dus ook zo'n ontruimende kinderen treft, hè, dan moet je kijken waar de omstandigheden van het geval. Je moet kijken van treft het die kinderen, zal de rechter de partijen, inderdaad, althans de verhuurder, dienen te vragen, ambtshalve van joh, zijn er nog andere mogelijkheden? Qua huisvesting. En dan gaat het vooral om grotere woningcorporaties die gewoon meerdere huizen in beschikking hebben. Ja. Dus niet over een particuliere verhuurder, dus dan houdt het verhaal op natuurlijk. Maar dat is een van de onderwerpen, of althans een van de ambtshalve vragen waarvan de Hoge Raad zegt, daar moet je naar kijken. Met welke soort verhuurder heb je te maken?
Ja, want wat volgens mij wel heel duidelijk uit deze beantwoording ook blijkt, is, ik denk, uiteindelijk, het gaat om een belangenafweging. Er moet een belangenafweging worden gemaakt. En welke rol en positie neemt nou eigenlijk dan dat belang van het kind daarin? En wat de Hoge Raad eigenlijk zegt, is van nou ja, als je nou kijkt naar dat 3IVRK, dat is gewoon een hele open norm natuurlijk. En nu moet je die gaan uitleggen. En voor de uitleg van die open norm sluit de Hoge Raad aan bij het verdrag van Wenen in zaken het verdragenrecht.
Ja.
En die zegt eigenlijk van ja, dit is waarbij je moet gaan kijken naar die uitleg. En dan komen ze eigenlijk uit op de general comments die zijn gemaakt bij uitleg van het IVRK.
Ja.
En daarin staat dan eigenlijk in general comment 14, daar staat van ja, wat houdt dat nou eigenlijk in? Dat het de belangen van het kind een eerste overweging moeten vormen. Even twee belangrijke aspecten daarin. Het gaat niet om het belang van het kind, maar het gaat om de belangen van het kind. Dus altijd, ook dat is gewoon natuurlijk een beetje onbepaalde mix van dat kunnen heel veel dingen zijn.
Het geeft ook ruimte.
En het is een eerste overweging. Het is niet zo dat het belang van het kind doorslaggevend is.
Nee.
En dat zegt de Hoge Raad ook heel duidelijk onder verwijzing naar die general comment. En zegt nee, het belang van het kind is een belang. Dat zijn belangen, maar het zijn wel belangen met een hoge prioriteit.
Die
hebben een bijzonder gewicht leggen die in de schaal. Ja. Maar die zijn niet doorslaggevend. En een laatste dingetje wat ik daar aan toe wil voegen, wat je hier ook terug ziet, wat zijn nou eigenlijk de belangen van het kind? En ik denk dat je wel als gedachte moet meenemen, en dat zie je hier ook wel terug in die uitspraak, dat de belangen van het kind worden afgeleid van de rechten van het kind.
Okay.
Dus als je ook hier kijkt naar deze, wordt er ook gezegd, belangen van het kind. Maar wat zijn nou de rechten van het kind? Nou, het kind heeft recht op huisvesting. Kind heeft recht om niet gescheiden te worden van zijn ouders. Mm-hmm. Want dat kan natuurlijk als de ouders dakloos worden, dat dan die kinderen erg. Dus dat zijn eigenlijk die belangen. En dan kom je in die belangenafweging. En dan krijg je inderdaad van, we hebben dus ook nog een overeenkomst. We hebben een huurovereenkomst.
Ja.
Jij moet je als goed huurder gedragen. Nou, ik denk dat dat wel geen discussie verdient. Dat ze zich niet als goed huurder hebben.
Nee, dat lijkt me ook wel.
Aan de andere kant heb je dus, wat jij net zei, je hebt ook als woningbouwcoöperatie heb je een maatschappelijke functie.
Ja.
Dat is wel anders dan natuurlijk een particuliere verhuurder die een enkele woning heeft.
Ja.
Je hebt ook meer alternatieven als woningbouwcoöperatie. Maar ja, je hebt als woningbouwcoöperatie ook weer te maken met dat jij moet waken voor gevaarzetting. Hè? Dus op het moment dat er drugs wordt geduwd, hè, er wordt ook expliciet gezegd, ja, het zou best wel eens een afrekening kunnen plaatsvinden.
Ja, de omgeving heeft ook belangen. Ja. Ja, dus de afweging.
Toen dacht ik weer, in een familiezaak gebeurt het ook wel. Oké, die vader die duwt in drugs. Ja. Ja, en dan is weer een risico van een afrekening. Hun moeder vindt dat dan wel een hele bezwaarlijke situatie om dan de kind daar bloot te stellen. Dan zie je dat er wel weer al heel snel door rechters ook, een afrekening. Ja, weet je wel, hoe groot is die kans nou?
Klopt.
Weet je wel? Dus
ja, het is ook altijd net weer wel voor soort rechtsgebied dat je
maar
zit, hè?
Hier wordt het weer duidelijk inderdaad als een belang van de woningbouwcoöperatie om die gevaarzetting te voorkomen.
Belang van de omgeving, vuur. Ja. Maar als ik nou eventjes, voordat jij verder gaat, ik wist dat we dit zouden gaan behandelen. En toevalligerwijs, ook ik kijk televisie en er was dus zo'n
programma. Dat je alleen op YouTube keek?
Misschien was het op YouTube. Maar het was een programma, dat heet Deurwaarders en dat speelt zich dan af in Londen.
Oh.
Maar, en toen ineens moest ik ook natuurlijk aan dit denken. In Londen is dat doorgeslagen, die rechten.
Ja.
Die verhuurder was een mevrouw, die was particulier. En die huurster die had al iets van £15.000 huurschuld. Die had al maanden niet meer betaald. Maar die had wel een baby. Ja? En hoop gedoe naar de rechter. Nou, uiteindelijk inderdaad wordt het ontruimd. En ja, het is eigenlijk gênant. Wat zie je dus? Die mevrouw die dus al maanden in huur betaald heeft en een hoop gedoe, die ontruimt die woning. En dan zie je allemaal Ralph Lauren spullen, die dure tasjes.
Oh, ja,
weet je wel, die dure tasjes van Dior, helder dat zo. Dus die verhuurder, die ziet dat zo voorbij. Kan, maar die verhuurder, het gaat even om het idee, die verhuurder ziet dat zo gebeuren. Oh, ja, zegt die deurwaarder. Ja, dat zal waarschijnlijk dan wel van uw geld zijn, dat het niet betaald is. Maar dan komt nog uiteindelijk de conclusie van die uitzending. Ze stapt gewoon in een taxi. En de clue is dat de gemeente Londen, die hoort dus blijkbaar dan maar gewoon verplicht een woning. Yeah. Dus je hebt daar gewoon, en dus ik vind wel dat we daarover moeten nadenken. Je hebt daar blijkbaar gewoon een onderkant van de samenleving die zegt van, nou, het maakt mij niet uit als ik een kind heb en ik misdraag me, ik betaal geen huur of weet ik wat, ik zorg voor overlast. De gemeente moet maar gewoon zorgen dat ik ergens anders kan gaan wonen.
Ja,
kijk, dus ik vind wel in het kader van dat iedereen tegenwoordig allerlei recht heeft. Ik bedoel, je zal mij niet horen over kinderrechten, dat begrijpen we allemaal wel. Maar hoe ver slaat dat door? En gelukkig zie ik hier wel dat Hoge Raad wel gewoon daar toch ook wel zegt van oké, die belangen van het kind wegen wel heel zwaar. Maar het is ook natuurlijk nog wel enigszins gebonden aan de hele situatie. En hoe ver moet je willen gaan?
Ja, het is dus niet zo, hè, dat staat er ook inderdaad heel duidelijk in. Het is niet zo dat er het dus zo is dat een woning niet ontruimd kan worden. Ja. Als dat zou betekenen dat een kind op straat komt te staan. Ik denk overigens, ik zit daar wel vaker ook over na te denken. Hè, wat jij net die vergelijking met Engeland trekt.
Mm-hmm.
We hebben natuurlijk heel vaak hier situaties waarin mensen gaan scheiden. Meneer kan de woning betalen, mevrouw niet. Maar mevrouw die zorgt voor de kinderen. Dus ja, mevrouw komt op straat te staan met de kinderen. Ja, heeft geen of weinig inkomen, is aangewezen op sociale woningbouw. Mm-hmm. Ja, dan moet je gewoon hier in de Randstad sta je gewoon rustig 8 jaar op de wachtlijst. Ja, en dan heb jij dus als staat, heb jij daar een verplichting om überhaupt voor je bevolking woningen te realiseren. Dan komt er iets extra's bij inderdaad, de rechten en het belang van het kind.
Kind.
En ja, hoe... En, aan de ene kant is het niet zo dat je een recht hebt op een woning. Nee. Dus die grondwettelijke huisvestingsplicht betekent niet dat jij als burger recht hebt op een woning. Maar ik denk dat we nu wel, zeker ook over 3-4K, dat we er wel heel ver van verwijderd zijn. Dat je ook niet eens in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. Hè? Je krijgt pas een urgentie als je... Ik roep altijd als je ligt te sterven op straat. Dan kom je in aanmerking voor urgentie.
Als het te laat is, ja. Nee, dus dat is natuurlijk wel nu de problematiek in Nederland. Je hebt natuurlijk veel te weinig huisvesting. Dus ja, die discussie. Ja. Maar ja, kijk, ik vind het ook wel wat anders. Heb je het hier over inderdaad een scheiding waarbij die moeder en kinderen, ja, die kunnen geen kant meer uit. Ik vind het een hele andere situatie dan dat ouders in dit geval daar drugs dealen, weet ik het allemaal. Dus ik vind ook wel dat dat zou mogen meespelen. Maar goed, oké, dus eventjes te ver gaan. Maar ik wilde wel even aangeven, oké, in hoeverre kan je stellen dat 3VK alles bepalend zou moeten zijn. En dat zie ik nu nog gelukkig niet in die
overheid. Wat mij weer verbaast, ook met deze uitspraak, en dat kijk ik weer naar mijn eigen praktijk. Een situatie waarin ouders zijn gescheiden. Mm-hmm. Hij is dan uit de woning, zij blijft. Maar er is inmiddels, want hij had het inkomen, zij niet.
Ja.
Er is eigenlijk nog tijdens het huwelijk een huurschuld ontstaan.
Oké.
Daar kan mevrouw niks aan doen.
Nee.
Die is ontstaan door hem. Nou, zij woont daar nu inmiddels en zij kan de huur betalen.
Oké.
Het enige is, ja, er zit dus vanuit het verleden nog een huurschuld op.
Oké.
En dat lijkt er wel serieus op dat het de rechtbank gaat zeggen, ja, er moet toch ontruimd worden. En dat kan ik dus niet, maar goed, ik doe dus geen huurrecht, hè, maar zie ik wel dat kennelijk deze uitspraak
zou daarin kunnen helpen.
Nou ja, dat die nog niet zodanig werkt, dat het dus ook best kan zijn dat de belangenoverweging zo is dat zelfs als jij dus gewoon de huur betaalt en er moet alleen maar een oude schuld afgelost worden, maar die wordt kennelijk niet snel genoeg afgelost.
Mm-hmm.
Naar de zin van verhuren, wat ook een woningbouwcoöperatie is.
Ja.
Dan rechter dit dan toch gaat ontruimen.
Dus, ja, ik hoop het niet voor
dus
de
er zijn zeker nog wel wat. Nog even over waar het hier ook om gaat. Wat ook wel relevant is, denk ik, voor onze praktijk. Is wat moet een rechter ambtshalve doen? En je hebt net even aangegeven van ja, er wordt wel verlangd van een rechter dat hij inlichtingen vraagt.
Ja.
Dat hij misschien ook een opdracht geeft aan partijen. Je hebt natuurlijk 22 rechtsvordering.
Ja, dat was vooral ook, zei de Hoge Raad, als het een verstekzaak is. Hè? Dus die link ligt er wel heel duidelijk van, dan is die instructiebevoegdheid er wel. Als er dus als de gedaagden niet opkomen dagen, dan heeft de rechter wel een instructiebevoegdheid van, ik wil wel informatie van de verhuurder hebben, van joh, hoe zit dit?
Ja.
Dus dat is 22 lid 1 rechtsvordering.
Ja, daar hadden wij die discussie over vorige keer, hè? Ja, precies. Ja, ik herinner het me weer. Dat was inderdaad, hoe lees je nou eigenlijk deze drie zinnen achter elkaar? Dus de eerste zin is, uit 3IVJK volgt dat de rechter zo nodig ambtshalve dingen moet onderzoeken, of het kinderen betreft. Dan is dus de tweede zin, de rechter zal zo nodig gebruik kunnen maken van zijn instructiebevoegdheid.
Ja.
En dan is de derde zin, in verstekzaken zal de rechter het daarbij moeten hebben van de informatie die de verhuurder tot zijn beschikking heeft.
Ja, en toen zei ik, de aimabele woorden van Pels Rijker, geef mij deze informatie.
Precies.
Ja.
Dus je had,
toen viel jij stil.
Toen zeg je, nee, helemaal niet. Toen zeg je, Pels Rijker die geeft mij die informatie. En toen heb ik inderdaad gezegd, dan heeft Pels Rijker dat verkeerd gelezen. Ik heb zin 2 en 3 niet aan elkaar gekoppeld. Dus ik heb niet aan elkaar gekoppeld dat er die ambtshalve onderzoeksplicht van de rechter zich alleen voordoet in verstekzaken. Ik denk dat hij zich altijd
Dus rechtsoverweging 3.4.2 zou wat beter leesbaar moeten gemaakt worden.
Ja, maar even kijken hoe anderen dat interpreteren. Maar wat mij dus vooral om gaat, daar is de Hoge Raad wel heel helder over. Mm-hmm. Een rechter kan niet op eigen houtje op onderzoek gaan. Dus een rechter kan wel zeggen, goh, geef mij deze informatie, kan instructies geven. Maar een rechter kan niet zeggen, ik ga eens even die uitnodigen of die uitnodigen.
Nee, nee.
En dat leek mij ook wel terecht. Maar het was wel een vraag die gesteld werd.
Ja.
En dat hebben wij natuurlijk ook wel in onze jeugdbeschermingszaken.
Ja.
Waarbij natuurlijk wel weer een klein verschil zit. Dat de basis hiervan is wel weer gewoon een overeenkomst. Mm-hmm. Dus eigenlijk het overeenkomstenrecht.
Recht, ja.
En bij ons in de jeugdbeschermingszaken zijn volutaire beslissingen. Dat is geen overeenkomstenrecht. Mm-hmm. Dus jij gaat er niet over. Dus het is niet dat jij als ouder met een raad voor de kinderbescherming kan afspreken, laten wij mijn kinderen maar even onder toezicht stellen. Dus dat vind ik prima. Hoeft niet langs de rechter.
Nou ja.
Dat doen we zelf. Nee, daar moet een rechter
aan
over beslissen.
Komen.
En het kan zelfs zo zijn, het gebeurt nauwelijks tot niet, maar het zou zelfs zo kunnen zijn dat als de Raad voor de Kinderbescherming onder toezichtstelling vraagt, en beide ouders zeggen, ja, alsjeblieft, graag, lijkt me heel erg geschikt.
Dan moet het toch nog steeds. Ja,
dan zou het kunnen zijn dat de rechter gaat zeggen, nou, maar moet je eens even luisteren. Ik heb dat eens even gelezen in het rapport. In deze situatie, daar is een onder toezichtstelling niet voor bedoeld, hoor. Ja. Ik wijs het af.
Ja.
Dus dat natuurlijk wel een klein beetje verschil, maar desalniettemin. He, zegt inderdaad de Hoge Raad, nee, het vloeit niet voort uit 3 IVK... dat je als rechter dus maar helemaal vrij je informatie overal van kan doorgaan. He, derde kan betrekken en noem maar op.
Nou, wat de Hoge Raad wel zegt in deze zaak van de rol van de rechter, dat de rechter wel het een en ander kan. Dus niet alleen maar leidend is. De Hoge Raad zegt, nou, de rechter kan bijvoorbeeld een lange ontruimingstermijn stellen. Hè? Ja. Dat je zegt van, nou, ik vind gewoon dat in die tijd dat ik die termijn stel, moet een alternatieve huisvesting worden gezocht. Of hoe kunnen we ouders en kinderen faciliteren. Maar ook bijvoorbeeld kan een rechter voorwaarden stellen. Hè? Er zijn dingen die een rechter ambtshalve moet doen. Maar er zijn dus ook gewoon dingen waarvan je kan zeggen, nou, de Hoge Raad laat wel gewoon ruimte aan een rechter om toch nog ook zelf sturend te zijn aan dingen. Nou, ja. Dat wordt ook wel heel duidelijk naar voren gebracht.
Ja. Het dingetje wat ik in dit verband ook nog even wilde noemen, is dat natuurlijk eigenlijk het bewijsrecht iets is veranderd ook, hè, in de verzoekschriftprocedures.
Ja.
En ik wil onze kijkers en luisteraars toch wel even wijzen op artikel 278 lid 1.
Ja.
Waarin ook is verwezen naar de substantieringsplicht, zoals die in dagvaardingszaken geldt. Eigenlijk hoor jij dus ook in jouw verzoekschrift, maar dus ook een raad voor de kinderbescherming, ook een gecertificeerde instelling, hoor je eigenlijk een soort paragraafje te hebben.
Ja.
Oké, dit is wat ik verzoek, dit is mijn motivering. Dit is wat de andere belanghebbenden hiervan vinden. Standpunt van vader, standpunt van moeder. En nou, daar kan je dan weer op reageren, hè? Ook in onze verzoekschriften zou je eigenlijk op het moment dat jij een verzoekschrift doet voor, ik noem maar, de omgang, zou je eigenlijk ook een paragraafje moeten hebben. Oké, dit is het standpunt van de wederpartij. In dagvaardingszaken is dat heel normaal en in de structuren verweven, in verzoekschriftprocedures niet, terwijl de wet dat eigenlijk wel vraagt. Ook zegt de wet in 79 natuurlijk van dat het hele de artikelen van toepassing zijn als het gaat om getuigen, oproep en dergelijke. En in 284 wordt natuurlijk ook verwezen naar het bewijsrecht in algemene. En dat is natuurlijk wat natuurlijk steeds tegenaan lopen.
We weten
dat het bewijsrecht ook geldt in familie- en jeugdzaken. Ja. Maar nou, dat werkt weer niet zo strak. Dat heeft weer te maken met wat ik net ook zei. Maar het zijn niet allemaal zaken, hè, die ter vrije bepaling staan. Ja. Dus dat is altijd een beetje laveren. Dat je wel degelijk hebt te maken met je stel. Hè, wie stelt moet bewijzen.
Ja.
En daar kun je misschien soms wel wat aan afdoen. Gelet op het karakter van de zaak. Maar eigenlijk moet je dat dan weer gaan motiveren. Oké, hier geldt het niet. Gelet op het karakter van de zaak. Maar in algemene zin denk ik dat we als advocaten daar best
een
beroep op kunnen doen, inderdaad. Van ja, dit wordt wel gesteld, maar het wordt niet bewezen.
Ja, weet je, het is natuurlijk inderdaad in het normale, net zo'n dagvaardingszaak, dat is not done om het dan te hebben van ja, ik heb zorgen over iets of wat dan ook. Wat natuurlijk bij jeugdrecht al afdoende is om bij wijze van spreken een kind uit huis te plaatsen. Want ja, we hebben toch zorgen en we moeten het nog nader gaan onderzoeken. Maar toch, dat blijft altijd een enorm grote verschil. Maar ja, daar heb je het alweer. Dat zal wel gebaseerd zijn natuurlijk op van als we daar niet op anticiperen als rechtbank zijn of als rechtspraak zijn. Ja, dan hebben wij taak gedaan als wat gebeurt. Ja, weet je,
en dat blijft ook altijd weer die belangenafweging. Hè, we hebben het gehad over 3 IVK, 9 IVK en niet gescheiden worden, recht op woning. Ja, en er zit natuurlijk ook, is er ook een verplichting om kinderen te beschermen. Hè, dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Ja, je hebt als overheid natuurlijk ook een beschermingsplicht.
Jij hebt het nou over de jeugdzorgzaken. Ik had daar nog ook wel eventjes een kleine aanvulling op. Inderdaad, de ECLI-nummertjes zullen we in de show notes zetten. Een uitspraak van Rechtbank Rotterdam 22 december 2025. Dus niet super oud. En daar, het ging ook over een woningontruiming. En daar zijn de kinderen uit huis geplaatst op basis van dat kinderen niet continu verplaatst dienen te worden. Dan was het wel zo dat die ouders een paar keer al verhuisd waren. Althans niet verhuisd, maar ontruimd waren. Hè, doordat ze continu allerlei problematieken veroorzaakten.
Ja.
En de rechtbank heeft gezegd, nou, we gaan de kinderen uit huis plaatsen. Totdat de ouders iets structureels hebben gevonden. En ook gewoon laten zien van, oké, dit blijft het nu.
Klaar. Maar dan wordt het bij de ouders neergelegd.
Maar desalniettemin hebben we hier wel te maken met na het huisplaatsen van de kinderen.
Nee, dat snap ik. Hè? Maar voor als ik kijk naar de Europese Hof. Hè, dus die zegt bijvoorbeeld, en dan gaat het echt om, dat zie je in Oost-Europa natuurlijk veel. Hè? Hè, wij hebben natuurlijk hier een behoorlijk sociaal voorzieningenstelsel.
Ja.
Dat is niet overal zo. Hè, dus in Oost-Europa, Roemenië, Bulgarije. Daar kan het dus zijn dat daar kinderen uit huis worden geplaatst, omdat de mensen onvoldoende geld hebben.
Ja, om voor de kinderen te zorgen.
Voor de kinderen te zorgen, om ze een huisvesting te bieden, om eten en drinken te bieden. En dan zegt eigenlijk het Europese Hof van ja, als je de afweging moet maken tussen dan kinderen uit huis plaatsen, weghalen bij de ouders, of zorg dat die mensen een huis hebben, of eten en drinken en geld. Ja, ja, dan moet jij eigenlijk als overheid, is er gewoon een alternatief wat eerder in aanmerking komt. Dan moet je gewoon dus zorgen voor die. En dat hier, dus hè, daarom zeg ik, het wordt bij de ouders neergelegd. Eigenlijk zou de rechter dus ook tegen de gemeente of de GI, hè, moeten zeggen, tegen de staat, van ja jongens, ga deze mensen helpen. Geef ze een goede woning en inkomen en een budgetbeheer of weet ik veel wat. En zorg dat ze niet meer die woning.
Nee, dat snap ik. Alleen maak je daarmee de overheid als een soort van belanghebbende in een uithuisplaatsingszaak. Weet je wel, maar het was eventjes gewoon voor mij ter indicatie van het bestaat wel. Want het eerste wat je natuurlijk afvraagt van bij zo'n ontruimingszaak, van inderdaad de discussie drie VK en die kinderen dan. Ja, dat bedoel, dat is natuurlijk, omdat we dat vaak genoemd meemaken, dat je denkt, hé, gelukkig misschien, maar waar is jeugdzorg dan, die is dan niet in betrokken. Dus er zijn wel zaken waarbij blijkbaar jeugdzorg ineens...
Maar die was van december 2025, hè? Deze volgens mij ook.
12.
Dus ik denk dat deze, van wanneer was die...
Ze zullen elkaar eigenlijk
net gekruist hebben, denk ik, ja. Dus,
maar goed.
Nou, leuk weer.
Ja, dankjewel. Fijn, oké. Volgende uitzending. Jo, goedjes.